106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag. Ja, het is alweer middag. En mocht u uw boterhammetje net gesmeerd hebben en op schoot hebben, eet u vooral heel erg smakelijk. Dit is het programma Kerk in Delft. Het programma van, voor, door en met de kerken. Ik heb twee gasten vandaag. Strakjes is René Strengelholt hier. Die kennen we allemaal als presentator. Maar vandaag komt hij iets heel anders vertellen. En eerst hebben we een echte kinderboekenschrijfster in de studio. En ik ben zo ontzettend blij, want ik ben gek op boeken. Dus wat dat betreft komt dit helemaal van... Nou, iemand die ook heel goed verhalen kan schrijven is Margriet de Graaf, een kinderboekenschrijfster. En die zit vandaag bij mij in de studio. Ik zei het net al. Ik heb even net op de website van Christelijke Kinderboeken zitten kijken. Daar staan er heel wat. Margriet, hoe lang schrijf je al?
Nou, eigenlijk begon ik eigenlijk als kind al. Hè. Was een jaar of 10. Toen schreef ik dan gedichtjes, versjes, verhaaltjes. En ja, voor echt een boek uitkwam, dat duurde wel even. Dat was in 1998, eerste boek uitkwam.
Oké. Okay. Ja. En ik zat even zo naar de onderwerpen te kijken. Je schrijft echt vanuit je eigen omgeving. Heb ik het dan goed?
Niet altijd hoor.
Nee?
Maar soms liggen de onderwerpen op straat, inderdaad. Maar ook enkele opdrachten ook wel van uitgeverij en voor scholen, voor een methode. Mm-hmm. Dus dat je dan bijvoorbeeld voor de Taalfontein heb ik een aantal... boekjes of gedeelte van boekjes ook geschreven. Vervolgverhaal in de methode. En ook bij een leesmethode Jaap en de Maan voor beginnende lezertjes.
Oh, ja.
Dan krijg je opdracht. Dat is ook heel erg leuk natuurlijk.
Ja, dat je echt krijgt van nou, het moet ongeveer hierover gaan. En dit is de methode waar we mee werken. En kun jij daar dan een verhaal bij verzinnen? Moet ik me het zo voorstellen?
Ja, en nou voor groep 3 is het natuurlijk heel beperkt. Want groep 3, die moet natuurlijk nog leren lezen. Dus dan krijg je dus het aantal woorden en lettergrepen wat ze al kennen. Dus het is echt puzzelen om zo'n boekje te schrijven.
Ja, dat snap ik.
Maar ook een aantal boeken die gewoon uit het leven gegrepen zijn. Soms dus gewoon door, ik werk op een school... Door kinderen op school. Dus een jongetje die bijvoorbeeld in de woonboot woont. Woonde, is inmiddels van school. Vlak bij de Oostpoort.
Ja.
En die heette Max. En daar ben ik dus gewoon thuis geweest. En heb ik alles zo ervaren van wat je meemaakt in zo'n woonboot.
Hoe dat werkt, dat, zeg maar.
Dat de eentjes, je zit aan tafel en de eentjes dopperen langs. En zulke soort dingen. En als je wat bouwt. Jochie bouwde dan wel iets en dan ging er zo'n grote containerboot, die voer dan langs. En dat bouwsel, dat ging dan echt zo trillen. En nou, als zo'n kleine dingetjes waar je niet zo bij stilstaat, hoe dat is om in zo'n woonboot te wonen.
Prachtig,
dus
lijkt
het was
dat.
Ook kind van school, een ander kind woonde op een boerderij. Dus dat werd Bas van de boerderij. En zo ontstonden soms... boekjes.
En vinden die kinderen het dan zelf ook wel leuk dat ze dan eigenlijk vereeuwigd worden in zo'n boek?
Ja, dat vinden ze helemaal geweldig. Max, die vond het helemaal leuk. En het mocht ook met zijn eigen naam. Het is natuurlijk echt leuk als een kind dus steeds zijn eigen naam herkent.
Ja, zeker dus, voor beginnende lezers kan ik me voorstellen dat als ze hun eigen naam al kunnen herkennen, dat ze dan denken, oh ja, dat ben ik.
Ja, dat... en ook als een moeder voorleest, hè, van iedere keer komt hun naam weer. Ben ik.
Ja, precies, dat het ook een beetje een soort enthousiasme kweekt.
Ja.
Ik heb gezien, je hebt ook een serie die zich afspeelt rond een Vinex-locatie genaamd Emerald. Nou ja, die kennen we inmiddels allemaal.
Ja, daar woon ik zelf, in Delfgauw, in Emerald. Dus inderdaad, daar heb ik ook een serietje geschreven. Even kijken, ik heb hier een aantal boekjes bij me. Ik heb er eentje bij me, De Hondendief. En
er
zijn drie deeltjes.
Ja.
En het is ook een beetje... Ja, wij kregen op een gegeven moment zelf een puppy. Een hondje. Dus dan maak je dat helemaal zo mee. Dus dan kun je dat ook makkelijker schrijven. Als je geen hond hebt en dan heb je er geen kaas van gegeten. Maar door ons eigen hondje, Jackie Russeltje. Dacht ik, het is toch iets leuk om ook iets met een hondje te doen. Dit is niet het eerste deeltje trouwens. eerste deeltje is ook een beetje gebaseerd op Emerald. Er heeft een heel mooi beeld gestaan. En op een gegeven moment was hij verdwenen trouwens. Gestolen, nooit weer terechtgekomen. Maar daardoor was ik geïnspireerd om dat boekje heet Strijd in de Wijk. Om dus een boekje te schrijven over een wedstrijd die gehouden werd. Van kinderen mochten dan een ontwerp maken van een beeld. En het beeld, dat zou ook echt in de wijk geplaatst worden. Dat is dus puur fantasie.
Mm-hmm.
Maar het speelt zich dus in de wijk af als je dat boekje leest. Je loopt langs de vijver.
Ja, precies. Dan, dus dan ook voor kinderen de eigen omgeving. Ja, precies.
Ja. Maar en het beeld, het was wel enigszins van de wijk dus, maar er van alles eromheen gefantaseerd.
Ja, dus een stukje realiteit met een mooi verhaal eromheen. Ja. Zo moet ik het misschien wel zien.
Want het is altijd fijn als je als schrijver, je kunt wel iets gaan schrijven waar je totaal niks van weet, maar dat is heel moeilijk schrijven. Vanuit jezelf, vanuit je eigen omgeving of van iets wat je meegemaakt hebt of met kinderen meegemaakt hebt, dat schrijft veel prettiger, want dan kun je veel meer inleven.
En daardoor kunnen de lezers zich denk ik ook beter inleven in het verhaal.
Ja, het is vaak zijn het gewoon heel erg verhaaltjes die kinderen gewoon echt mee zouden kunnen maken. Dingen die gewoon in het leven gebeuren. Herkenbaar. En dat is natuurlijk voor jonge kinderen heel belangrijk.
Zeker.
En er moet natuurlijk iets spannends in zitten, hè? Dus...
Ja, de spanning is natuurlijk voor alle kinderen. Die vinden dat natuurlijk sowieso helemaal fantastisch. Maar er is nog een reden waarom jij hier zit, want je hebt recent een nieuw boek uit.
Dat klopt.
En dat is ook wel weer een bijzonder onderwerp.
Ja. Ja, je zit altijd te denken, waar zal ik nu weer eens een boekje over schrijven? Er zijn er zoveel boeken over paarden, honden, van alles en nog wat. Toen dacht ik, er is volgens mij, voor zover ik weet, geen kinderboek over een woongroep. En...
Nee, ik zit ook even te denken, maar nee.
Nee, het is vrij nieuw. Ja, het bestaat natuurlijk al een poosje.
Jawel, maar het is niet een heel gangbaar fenomeen in die zin dat je er 20 in Delft hebt, zullen we zeggen.
Nee. En er zitten een paar kinderen van de woongroep Taste, waar ik dus een boekje over geschreven heb, bij ons op school. De Prins Maurits School in Delft, in de Nassolaan. Dus daardoor was ik al een tijdje zo getriggerd van, ik wil er toch eens een keer langs, van hoe zou dat nou zijn om in zo'n woongroep te wonen.
Mm-hmm.
Dus ik ben er zo een paar keer bij het buurtcafé geweest en dan proef je hoe dat gaat. En de kinderen waren ook thuis, het was in de herfstvakantie, dus je had gelijk al dingetjes die er gebeurden. Toen ik er was, was er bijvoorbeeld een van die kinderen, Jonathan, die zag een egel in de vuurkorf. En die kwam binnenstormen en zijn moeder is Amerikaanse. Dus zei, mam, you have to call 112. Because, er is een egel in de tuin. En zijn moeder zei, daar bel ik 112 niet voor. Ik weet wel wat ik zal doen. Dus die ging met een schep aan de gang en die schepte zo dat egeltje eruit en weer bracht hem zo in de tuin. En achter in de tuin heeft het broertje van Jonathan een geheime hut. En dus die zei, niet in mijn geheime hut. Nee, zou ik niet doen. Ik zou niet durven, zei de moeder toen. En dat gebeurde toen. Dat heb ik ook in het boekje verwerkt. Dus. Maar dat is maar een klein anekdotetje. Dus, het is een hele doorgaande lijn.
Mm-hmm.
Maar de setting is dus helemaal van de kinderen daar.
Ja.
En alle kinderen komen er ook in voor. Bij naam, want ze mochten ook bij naam...
Hadden
ze toestemming voor gegeven.
Ja, dat lijkt me natuurlijk wel belangrijk. Als je je op een bestaand iets baseert, dan moet je... Kijk, de kinderen kunnen wel zeggen van ja, dat vinden we superleuk. Maar dan moet er wel toestemming natuurlijk zijn, ook van de ouders, denk ik.
Ja, dat klopt. Dat moet je altijd wel een beetje goed rekening mee houden. In hoeverre je dat...
Maar wat
dat
leuk.
Goed kunnen.
Want ik kan me best voorstellen dat voor een kind dat... gewend is, bijvoorbeeld in een woongroep of op een woonboot, dat het voor hen heel normaal is of voelt. Maar dat anderen misschien geen idee hebben hoe dat in zijn werk gaat. Dat ze op deze manier toch soort van kunnen zien ook hoe hun klasgenootjes wonen.
Ja, is inderdaad waar. Want Jonathan die zei dan, ik woon in een huis in een huis. Een woongroep. Er wonen 3 gezinnen en ook een stuk of 7 singles. Ja, en die wonen er allemaal in een appartement in een grote groep. Dus ze hebben een gedeelte gezamenlijk en een gedeelte ook privé. Ik woon in een huis in een huis, zo drukt hij dat uit.
Prachtig. Wat een mooie uitdrukking ook.
Ja, dat is echt, echt goed verwoord, zoals, het ook eigenlijk, zoals ze dat ook echt ervaren. Hè?
Ja, ja. Maar dat, is wel, dat maakt het misschien ook wel heel leuk en heel dankbaar voor jou als onderwerp.
Ja, omdat je ook, je kunt er naartoe gaan en je kunt gewoon alles ervaren. Kijk, dat vind ik heel mooi, want dan kun je ook veel meer inlevend zo'n boekje schrijven. Zoals het ook is. En nou, het is daar ook heel erg leuk, want ze hebben een prachtige buurtuin met een hele mooie boomhut. En ik dacht, ik moet iets met die boomhut doen, want een boomhut is zo'n echt prachtige boomhut om in te spelen. In een buurttuin, en dat zegt het al, het is ook echt voor de hele buurt. Hè, zo'n
ja, want
buurttuin.
De tuin is niet alleen maar van de woongemeenschap zelf, hè?
Nou, het is wel hun bezit, ja, maar ze stellen hem open voor de flatbewoners eromheen. Mensen die geen tuin hebben, kinderen die geen plek hebben om te spelen. En er is van alles, behalve die boomhut, is nog van alles om mee te spelen voor de kinderen en kippetjes. En voor de oudere mensen is er dan, ze kunnen een soort bak huren waar ze in kunnen tuinieren. Die kunnen ze huren. En er is ook nog, behalve die buurttuin, ook nog een buurtcafé. Dus ze kunnen ook nog vrijdagmorgen een kopje koffie drinken, lunchen eventueel, praten met elkaar. Dus het is ook vooral open voor de mensen. Iedereen is welkom. Mensen die eenzaam zijn, die vinden het prachtig dat ze toch even een plek hebben waar ze naartoe kunnen. Nou, kinderen vinden het heerlijk dat ze daar lekker kunnen spelen. Maar voor die kinderen van de woongroep was het best wel wennen. Kijk, ze groeien er van jongs waar mee op. Maar je weet hoe 2-3-jarigen zijn. Dat is allemaal ik. En delen is lastig. Dus ze moest echt leren delen van deze tuin. Het is niet alleen van mij. Het is van iedereen. Dus ze moet samen doen. En dat leren ze spelende wijs, die kinderen.
Nou ja, het lijkt me sowieso, ik zie ook de kaft, die is al helemaal, ja, die prachtige boomhut, je zei, je beschreef het al, die staat op de voorkant. Als mensen jouw boekjes zouden willen kopen, waar kunnen ze dan terecht?
Ze kunnen sowieso het boekje bestellen bij de winkel, in principe bij elke boekwinkel. Bij de Bijbelin hebben ze waarschijnlijk in voorraad liggen. Uh-huh. Maar ja, dat is gewoon ISBN-nummer... voorradig.
Het is en die van Taste, hoe heet die? Dat vinden mensen misschien wel heel erg spannend om daar eens even wat over te horen.
Hoe heet die? De kinderen die op het kafje staan.
De titel van het boek.
Sorry. De boomhut, de buurttuin en het raadsel.
Oeh, dat klinkt al wel spannend. Ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig geworden. Maar we gaan eerst nog even naar muziek. We gaan luisteren naar een mooi liedje, The Apology Song. En soms is het ook maar heel goed als je je verontschuldigingen kunt aanbieden aan iemand. Uit The Book of Life. En ook die is als film zeker de moeite van het bekijken waard. We zitten hier nog steeds met Margriet, kinderboekenschrijfster. Met haar series die ze geschreven heeft. Want je hebt aardig wat boeken inmiddels op je naam, zo sinds 98, hè?
Ja, dit is het 41ste boek. De boomhut, de buurttuin en het raadsel.
Zo, dat is aardig productief. En je schrijft eigenlijk voor alle leeftijden, dus als ik het goed begrijp. Want je hebt echt boekjes voor kleuters, eigenlijk meer voorleesverhaaltjes. En die van de boomhut, voor welke leeftijdscategorie moet ik die ongeveer inschatten?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, een collega van mij die heeft een kleutergroep, groep 1. En daar zit Fine in de klas. En Fien is een van de kinderen die ook in Teest woont. En die leest het voor.
Ja,
kleuters.
Dus als voorleesboek kan het al heel goed. Ja.
En daar stond ik van te kijken hoor. Dat die kleuters dat al oppakten. Ik zei, ja hoor, ze kunnen het best aan. Maar als leesboekje, ja, het is eigenlijk voor eindgroep 3. Kinderen die een beetje verder zijn met lezen. Die een beetje hoog AVO-niveau hebben. Maar het is eigenlijk groep 4-5. Vooral groep 4-5.
Ja, misschien ook het onderwerp toch een beetje spannend. Dat je zegt van, ja, zo midden 4 zouden ze het zeker wel kunnen lezen.
Ja, die juf die leest het dus speciaal voor, omdat Fine ermee in school kwam.
Ja,
juf,
precies.
Ik sta hierin, moet u voorlezen. Dus zo ging dat.
Mooi is dat dan, hè?
Ja.
Ja, ik begreep ook dat van jouw voorleesboekjes van Sepp, dat daar ook popjes, Sepp en Sanne,
ja.
Dat daar ook popjes van beschikbaar zijn. Dat is natuurlijk voor de kinderen helemaal fantastisch.
Ja. Je moet ze wel bestellen. Het is trouwens door een vrouw die hier in Delft woont, Joke Graafland. Die maakt prachtige poppen. Ze woont in de Wippolder.
Mm-hmm.
En niet echt duur.
En die heeft ze voor jou, jouw serie?
Ja, ik heb haar de illustraties van het boekje gegeven. En ze heeft die poppen prachtig nagemaakt. Ik had ze wel mee kunnen nemen, maar ze zien er echt zo uit. Zoals hier dus op de voorkant van het boek. Een meisje met een paardenstaart, een donker haar en een jongetje met blond haar. En ik heb 3 boekjes geschreven over Sepp en Sanne. 1 over de herfsttijd, wintertijd, zomertijd. En ze heeft ook 3 setjes met kleertjes gemaakt.
Oh, wat leuk. Dus, dan kunnen ze er ook echt
boeken.
Ja, wat leuk zeg. Dus die kunnen mensen eventueel ook nog erbij bestellen als ze dat zouden willen.
Ja, die poppen zijn te bestellen. Ja, zelfs de kleertjes als ze willen.
Hartstikke leuk. Ik zit eens even te denken. Zijn er nog dingen waarvan je zelf zegt van god, dit vind ik nou interessant om te vertellen? Want je vertelde net al dat je al een hele tijd, ook als kind, al bezig was met het schrijven van verhalen. Maak je er nu ook echt je beroep van, zullen we maar zeggen? Ben je dagelijks met schrijven bezig of doe je daarnaast ook nog andere dingen?
Nou, ik kan niet zeggen dat het echt mijn beroep is. Het is meer een uitgegroeide hobby, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Maar normaal, ik werk op school.
Ja.
Als remedial teacher. Van oorsprong ben ik kleuterleidster. Maar in de 40e jaren ging de RT'er, de remedial teacher, die ging met zwangerschapsverlof. Toen heb ik haar plaats ingenomen en later ging ze ook helemaal weg. En toen ben ik dus echt remedial teacher geworden, daar vast aangenomen. Maar toen wilde ik ook de RT-opleiding doen.
Mm-hmm.
Dat heb ik nog gedaan in mijn 40e jaren. En dat doe ik nog steeds met veel plezier. Volgens mij vanaf jaar 2000 of zo. Dat doe ik best wel lang. Zo'n jaar, bijna 20 jaar, geloof ik.
Ja, inderdaad.
En dus, dat is ook heel goed te combineren. Want
ja.
Ik doe het part-time. Hè? Dus dan heb je ook nog tijd. Ja, in het begin waren mijn kinderen natuurlijk nog jong. Ik heb 3 kinderen. Inmiddels grote kinderen. Ja.
En hebben die wel eens geroepen van mam, mogen wij ook in een boek? Of wilden ze dat toch liever niet?
Nou, dat hebben ze niet echt geroepen, maar ik heb het wel gedaan. Dus ik heb een serietje geschreven over, wij zijn zelf verhuisd naar Emerald. Dus het is een boekje van Kim gaat verhuizen, Kim is jarig en Kim gaat kamperen. Dat zijn eigenlijk 3 boekjes over mijn eigen kinderen. Alleen Kim, dat was een beetje lastig. Mijn eigen dochter heet Stephanie. Dus dat is een beetje een lastige naam voor beginnende lezertjes. Dus ik heb de namen veranderd van onze kinderen. Maar soms zeggen kleuters ook van die leuke dingen. Dus ik schrijf eigenlijk altijd. Ik schreef vroeger altijd die uitspraken op. En die staan ook in de boekjes. En de dingen die wij dus meemaken met onze kinderen. We zijn verhuisd naar een huis met een koepeldak. En dus als het nacht is, dan zie je de sterretjes. Hè, als je dan naar boven kijkt. Dus dat. Ja, voorvalletjes die wij dus zelf en onze kinderen beleefden.
Zou je een heel klein stukje van... je mag er zelf eentje uitkiezen. Maar zou je een heel klein stukje willen voorlezen? Dat zou ik nou zo leuk vinden.
Ja, dat hoort eigenlijk wel bij, hè? Als je dat zo...
Vind ik wel.
Ja.
Maar misschien is het wel leuk om uit die nieuwste dan wat te doen.
Ja, ik denk het wel.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio.
We gaan nog even luisteren. Margriet, jij hebt een stukje voor ons uitgekozen.
Ja.
Vertel.
Ik denk, ik ga me gewoon het eerste hoofdstuk voorlezen. En dan is het leuk om te weten dat het jongere broertje van Jonathan, Toby, gek is op knikkerbanen bouwen.
Oké. Okay.
Ze slapen bij elkaar in een slaapkamer in een stapelbed. Tikketik, hoort Jonathan vanaf zijn matras boven in het stapelbed.
Hè?
Hagelt het nou? Kan toch niet? Het is al lang lente. Nee, het geluid komt van beneden. Hij gluurt tussen zijn wimpers door omlaag. Toby heeft een superlange knikkerbaan door de slaapkamer gebouwd. en daar speelt hij nu mee. Jonathan houdt zich slapend. Hij heeft nog geen zin om uit zijn warme holletje te kruipen. Met een zucht draait hij zich op zijn andere zij. Gelukkig doet Toby heel zachtjes. Hij weet dat hij niemand wakker mag maken. Papa en mama al helemaal niet. Mama zegt vaak dat Toby langer in zijn bed moet blijven, maar dat lukt hem echt niet. Wakker is wakker, zegt hij altijd. En dan gaat hij gewoon spelen, ook al is het nog maar 6 uur in de ochtend. Rrrr, hoort Jonathan knikkers over de baan gaan. Plok, plok, plok. Ze gaan nu een trappetje af. En bij tik-tik vallen ze in een bakje. Yes! Yes! Ja, Toby, op gedempte toon. En meteen erachteraan, oeps. Waarom zegt hij dat? Jonathan gluurt over de rand. Hij ziet dat er knikkers over de vloer rollen. Die zijn natuurlijk uit het bakje gewipt. Toby loopt erbaf. Dan trapt hij precies met zijn blote voet op een knikker. Au! Op één been hinkt hij de kamer door terwijl hij zijn ene voet met 2 handen beet houdt. Hij ploft op het onderste stapelbed neer en wrijft over de zool van zijn voet. Jonathan hangt over zijn matras naar beneden. Gaat het? Nou nee, mijn voet zag niet dat je op een knikker stapte. Jonathan proest. Heeft jouw voet ogen dan? Hij klautert langs het trapje naar beneden. Vlug loopt hij naar de bak met stiften. Hij buigt zich over de voet die Toby vasthoudt. Rats, rats, zet hij er 2 streepjes op. Ja hoor, ik zie het al, zegt hij. Jouw voet heeft ogen, maar die zijn dicht. Daarom zag hij die knikker niet. Lachend laten ze zich achterover op Toby's bed vallen. Wil je ook met mijn knikkerbaan spelen, vraagt Toby. Straks, zegt Jonathan. Eerst even naar buiten kijken. Hij loopt naar het raam en duikt met zijn hoofd onder het gordijn door. Er hippen een paar musjes op het gras in hun tuin. Die zijn ook al vroeg wakker. In de buurtuin, achter een tuin, ziet hij een duif vliegen. Jonathan houdt van de buurtuin met al die speelplekken en de boomhut. De buurtuin is veel groter dan hun eigen tuin. Dat komt doordat die tuin voor de hele buurt bedoeld is. Niet alleen voor de mensen die in hun huis wonen, maar ook voor kinderen in de flats eromheen. En voor de grote mensen, die kunnen een houten bak met aarde erin huren om bloemen of boontjes erin te laten groeien. Dat hebben papa en mama bedacht. Samen met de andere papa's en mama's die hier wonen. Eigenlijk heeft iedereen hier een huis in een huis, bedenkt Jonathan. Want voor allemaal is er een eigen plek. En toch wonen ze ook allemaal samen in 1 groot huis. Jonathan kijkt niet langer naar buiten, maar opzij. Naar het raam in de wand naast hem. Dat raam is van de kamer van Charlie, zijn kleine broertje. Over een poosje gaan ze ruilen. Dan krijgt hij Charlie's kamer en gaat Charlie bij Toby op de kamer. Omdat Jonathan de oudste is, krijgt hij dan een kamer voor zich alleen. Kom je nu met me spelen? Vraagt Toby. Ik kom, zegt Jonathan. Waar keek je naar? Vraagt Toby. Nou, van alles. Ook of de babytomaatjes al rijp zijn? Jonathan schudt zijn hoofd. Ik heb toch geen verrekijkerogen? Hoor ik jullie over babytomaatjes praten? Dat is mama's stem. Jonathan kijkt op. Mama piept om het hoekje van de deur. Hallo, zegt Toby. Mag ik babytomaatjes mee naar school? Wat een goed idee, zegt mama. Beter dan koek en snoep. We kleden ons supersnel aan, zegt Jonathan. En dan gaan we kijken of ze al rijp zijn. Dat was het eerste hoofdstuk.
Nou, hartstikke leuk, Margriet. Ontzettend fijn dat je bij ons in de studio wilde zijn. Ik vond het al heel intrigerend hoe klein de belevenissen in zo'n groep al kunnen zijn voor kinderen. En hoe spannend het dan meteen ook al wordt met die knikkerbaan en met babytomaatjes. Nogmaals, heel hartelijk dank. Ik ga zeker eens eventjes naar jouw boeken kijken. Want ik denk dat mijn eigen zoon daar ook heel erg gelukkig van wordt. Inmiddels is mijn tweede gast ook aangeschoven. René, leuk dat je er bent.
Ja, weer eens even in de andere rol als interviewer.
Ja, precies. Want iedereen kent jou wel, tenminste vaste luisteraars. Die weten dat jij hier ook regelmatig zit om te presenteren.
Yes.
Maar jij hebt eigenlijk een heleboel petjes op.
Ja, klopt. Alleen,
Weet je zelf nog wel hoeveel er zijn?
Letterlijk niet. Eigenlijk nooit.
Want je bent presentator hier.
Yes.
Je bent voorganger. Je bent, nou ja, laten we beginnen met je bent gewoon ook een vader, partner van.
Ja, klopt ook nog.
Ja. En dan ben je nu ook nog proponent, zoals dat zo mooi heet.
Ja, wat is dat dan, hè?
Ja, ja, oei.
Als het gaat om partner van morgen, ben ik 30 jaar getrouwd. Dus...
Gefeliciteerd. Ja. Dat moeten we dan ook maar meteen even zeggen, natuurlijk.
Ja.
Maar ja, je doet een heleboel hier voor de stad, hè?
Je rolt erin. Het klopt.
Ze weten je te vinden op een gegeven moment.
Op een bepaald moment weten ze ook te vinden. Van het een komt het ander. Ja.
Dat is zeker waar.
En Delft is gewoon een hele leuke stad om in te werken.
Want jij bent vooral ook nu op dit moment actief met de zoekdiensten.
Onder andere, ja.
Dat is een van de,
dingen.
Dingen waar jij... Ja.
Daar ben ik wat meer in beeld.
Ja, maar je hebt sinds niet al te lange tijd ook weer een nieuwe taak op je bordje gekregen, zou je kunnen zeggen.
Ja, het gaat niet eens zozeer om een nieuwe taak. Ik heb wel een nieuwe opdracht. Ik ben in dienst van de protestantse gemeente.
Ja, maar dat was je natuurlijk al.
Dat blijf ik. En dat, ja. Tot nu toe had ik een opdracht als missionair werker. En dat wordt nu veranderd in een opdracht als stadspastor. En heel veel van wat ik al deed gaat daarin mee. Dus ja. ik ga niet opeens compleet andere dingen doen. Maar het is wel een andere focus. Want ik deed ook best nog wel wat activiteiten zeg maar die verbonden waren aan een wijkgemeente.
Mm-hmm.
Daar stop ik nu wat meer mee. En ik ga echt voor het aanwezig zijn in de binnenstad. Wat niet per se geografisch beperkt is. Maar wel gedacht vanuit hoe we als kerk zichtbaar zijn gezamenlijk in de binnenstad. En in de binnenstadskerken, maar ook op plekken als de Jessenhof.
Dus eigenlijk de fysieke aanwezigheid, zowel de gebouwen als de spirituele achtergrond.
In de contacten en de netwerken. Ja.
Precies, en dan specifiek gericht op het centrum, omdat daar toch de meeste mensen komen.
Ja, omdat het centrum toch ook een beetje het hart van de stad is.
Zeker.
Heel Delft blijft wel in beeld.
Tuurlijk, maar, je zou het toch ook niet zonder willen, toch?
Nee, precies. Dat is bij ons gekoppeld aan een project dat heet Citykerk.
Mm-hmm.
Zo willen we... We doen best wel veel in de binnenstad. Als protestantse kerk zijn we, hebben we dingen als een zoekdienst, maar ook een kantatenvesper.
Mm-hmm.
Er was tot voor kort... Het wordt weer opgepakt als de oude kerk weer open gaat. Een inloopspreekuur. Er zijn middaggebeden. Stadsgesprek hebben we een aantal keren gehad. Willen we ook voortzetten.
Eigenlijk worden dus nu een aantal van dat soort activiteiten...
En dat soort dingen worden nu wat meer gebundeld.
Ja,
dat
precies.
Dat het één verhaal wordt. Één,
onder één paraplu.
Eén paraplu. Dat heet Citykerk. En dan kan je ook gaan kijken van... wat past daar nou nog meer bij? Hoe kunnen we dat nou sterker maken?
Dus waar je eerst eigenlijk vooral aan een wijkgemeente verbonden was met een...
Wijkgemeenten, ja.
In jouw geval. Met een x-aantal gemeenteleden.
Ja.
En nu eigenlijk word je eigenlijk pastoor voor een 100.000-tal mensen, zou je kunnen zeggen.
In zekere zin. Ja, dat is natuurlijk wat ambitieus.
Het blijft natuurlijk in die zin niet beperkt tot de religieuze actieven in de stad.
Nee, dat is juist, daar gaat mijn functie juist om. Dat
ja, precies.
Je, een normale predikant heeft een eigen gemeente en dat is zijn eerste werkterrein. Ik heb een aanstelling juist die bedoeld is juist voor mensen die daar niet bij horen.
Nee,
om daar
precies.
beschikbaar voor te zijn, op wat voor manier dan ook. Dat kan gaan om praktische hulp soms.
Mm-hmm.
Pastoraat, contact opbouwen. En activiteiten die je daaromheen hebt. En dat zijn soms hele meer sociale activiteiten, zoals een open maaltijd of de Jessenhof. En soms ook meer inhoudelijk, waar je echt in gesprek gaat over geloofszaken of zingevingsvragen.
En daar zoals waarschijnlijk...
bij een zoekdienst of een stadsgesprek, dat gaat dan niet zozeer over geloofszaken, maar om dingen die je toe doen in de stad, waar je mensen met elkaar over in gesprek wil hebben.
Ja.
En zo probeer je eigenlijk stad en kerk en mensen bij elkaar te brengen. En rond.
Dus jij faciliteert eigenlijk de ontmoeting van kerk en samenleving, zou je kunnen zeggen.
Ja, niet in mijn eentje, maar daar ben ik dan...
En ik begreep ook, want er is recent een berichtje over jullie rol als de City Pastoraat, zullen we maar zeggen, ook in het Kerkblad verschenen.
Ja.
Dat jullie bezig zijn om ook een team te gaan vormen dat jou daarin ook gaat ondersteunen.
Ja.
Heb ik dat goed?
Ja, zeker. Want dat vind ik ook heel erg belangrijk, dat je sowieso niet een solist bent in zo'n functie. Het gaat, en dat is juist voordat ik al 14 jaar hier werk. Dat was... ook deze week.
Ja.
Dat jubileum.
Oh, jij hebt aardig wat jubilea te vieren dan in dat geval.
Maar 1 november 2006 ben ik in dienst getreden. In Delft. En het voordeel is dat je gewoon dat ik al gewoon heel veel mensen ken. En heel groot netwerk heb. Wat maakt dat je zo'n functie echt niet in je eentje hoeft te doen. Dat je dus juist dingen samen kan brengen daarbij. En mensen samen kan brengen. Dat zie ik ook als mijn uitdaging.
Ja.
Dat ik niet de enige ben die daar bezig is op een solistische functie. Maar juist daarin mensen meeneem. En zorg dat niet alleen ik mensen ontmoet. Maar dat je als kerk, als kerkmensen, als Delftenaren juist elkaar kan ontmoeten. En daarin wat voor elkaar kan betekenen.
Nou, ik denk dat we daarin aan jou een hele goeie hebben. Want jij, je zegt het zelf. Je hebt een enorm netwerk opgebouwd in de afgelopen 14 jaar. Je kunt makkelijk op mensen afstappen. Je kent veel mensen.
Ja.
Dus je weet ook heel goed wat er speelt.
Ja, zeker. En dat vind ik ook wel iets wat ook waar je juist ook stadspastor voor bent. Als je ook een beetje de oren bent en de ogen in de stad. Van wat speelt er eigenlijk en...
En dat je misschien ook een soort signaleerfunctie hebt, zou
precies.
Je
het
zeggen.
Is het echt een leerproces voor de kerk om, vanuit het traditionele kerk zijn ook weer te leren aansluiten bij de samenleving en bij wat daar speelt.
Mm-hmm.
Soms zit daar toch wel een kloofje tussen. Van, mensen leven natuurlijk wel gewoon in de samenleving, ook iedereen die lid is van de kerk. Maar de kerk zelf weet niet altijd de juiste brug te vinden, denk ik, naar mensen... In de samenleving.
Ook een dialoog aan te gaan over bepaalde onderwerpen.
Als je in de kerk kijkt, is daar ook maar een heel bepaald deel van de bevolking vertegenwoordigd.
Zeker waar.
En het is wit en gemiddeld hoog opgeleid. En
ja, ik
niet
denk
alleen,
dat je, niet alleen.
Niet alleen, het beeld is wel diverser, maar toch.
Maar grotendeels, de traditionele geloofsgemeenschappen hier in Delft... zijn voor het grootste deel, inderdaad, wat jij zegt, blank en relatief hoog opgeleid.
Ja. Ja, en weten wat er dan speelt bij mensen die ook in je eigen stad wonen. En wat je daar als kerk mee kan. Dat zie ik ook wel als mijn taak.
Precies. En, we gaan even naar muziek. Vind je dat een goed idee?
Lijkt me een heel goed plan.
René, als jij nou terugkijkt. Je zegt, ik ben al 14 jaar inmiddels als stadsevangelist, zou je kunnen zeggen, aan het werk. Of, om het zo maar even te noemen. Zijn er nou dingen waarvan je zegt, ja, dat is me nou echt bijgebleven van die afgelopen 14 jaar? Iets wat zo'n enorme indruk op me heeft gemaakt.
Ja, het is lastig om dan even één ding te gaan noemen.
Moeilijk, hè?
Ja, ik moet wel denken, gewoon een aantal dingen waar ik ontzettend veel van geleerd heb.
Mm-hmm.
In het begin heb ik een tijdje meegelopen met Kees Maas. Of niet eens zozeer meegelopen. Kees Maas was predikant in... En was echt een buurtpastor en heeft ook meegewerkt aan de oprichting van de voedselbank. En hij bezocht mensen van de voedselbank die waar bijvoorbeeld niet een pakket kwamen halen.
Mm-hmm.
Als het 1 of 2 of 3 keer gebeurt, ga je toch zorgen maken. En dan was hij degene die even langs ging om te horen wat er aan de hand was. En als hij dan op vakantie ging, heb ik een paar jaar zo gedaan, dan nam ik zijn rol over.
Mm-hmm.
En dan kom je op plekken in Delft waar je anders echt nooit komt. En bij mensen over de vloer waar je gewoon... Ja, dat is gewoon echt exposure, zoals het heet. Je wordt echt... Je leert ontzettend wat er speelt in de samenleving. Maar ook zo'n stap te zetten van je belt aan, wat doe je?
Ja.
Waar ik ook heel veel van geleerd heb, is eigenlijk de hele oprichting van de Jeshof. En daar was ik bij betrokken.
Dus ook het organisatorische eromheen?
De organisatorische, maar ook gewoon de ontmoetingen daar. Het leren kennen van juist ook verhalen van mensen die, ja, die getekend zijn door het leven, kan je wel zeggen. Wat je daar kan betekenen.
En dat ze juist daar dan een plek
en
vinden.
En dat je daar een ruimte voor kan bieden, een plek voor kan bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Waar je gewoon alleen maar luisterend oor hoeft te zijn. Ja, het is. Ik heb echt wel eens een voorrecht ervaren als je, dat je met zoveel mensen samen op zoveel plekken aan het werk bent. En dan ook ziet, dat is dan weer met het geloofsoog, dat God op ontzettend veel verschillende manieren ook gewoon werkt in de stad. En dat je daar een klein steentje aan kan bijdragen. Dat je daar iets kan betekenen.
En als jij nu vooruit gaat kijken met die, nou ja, noem het maar even nieuwe functie.
Ja.
Waar jij je op gaat storten. Waar hoop je dan op? Wat is jouw droom daarbij voor de volgende, nou, zullen we zeggen 15 jaar?
Ja, dat weet ik niet hoor. 15 jaar. Ja, zover.
5 jaar.
Houd even bij 5 jaar.
Wat is dan jouw grote droom?
Waar ik op hoop is dat we met een groep mensen echt in contact kunnen komen met mensen die nu eigenlijk buiten beeld zijn. Die je misschien helemaal niet zo snel op het pad krijgt als kerk. Maar dat je eigenlijk een bedding creëert waarin je veel makkelijker gevonden wordt. Veel makkelijker in ontmoeting komt. En dat niet voor onszelf, om onszelf als kerk nou zo te promoten. Maar omdat je ook gewoon weet dat heel veel mensen met zingevingsvragen rondlopen. En
misschien ook niet weten waar ze dan terecht kunnen.
Daarin op zoek zijn. En misschien niet zomaar ergens terecht kunnen. Of niet zo gewend zijn om erover te praten. En dat gesprek op gang helpen in Delft over diepere dingen. En dat we daar mooie plekken voor kunnen creëren. Ja, dat hoop ik echt. Ik denk als je die bedding schept, dan schep je ook een bedding waar God aan het werk is. En waar hij ook zomaar kan ingrijpen in levens en mensen kan veranderen of openbreken. En dat je dat soms nog meemaken, dat vind ik wel een van de mooiste dingen.
Nou, ja. Ik denk dat we dat allemaal met jou mee bidden en hopen. Wij zitten alweer aan het einde van de uitzending, René. Dus vanuit onze studio wensen wij u uiteraard vrede en alle goeds. En tot volgende week.